Ik heb twee schriftlezingen. Eén is uit Zacharia hoofdstuk 4, vers 6. En de tweede schriftlezing is uit Haggai hoofdstuk 2, vers 4 en 5. Dus Zacharia hoofdstuk 4, vers 6. Toen zei hij: luister, dit zegt de Heer over Zerubabel. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar met de hulp van mijn geest. En de tweede schriftlezing. Maar houd vol, Zerubabel, spreekt de Heer, houd vol. Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester, jullie alle bewoners van dit land, houd vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd, jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd. Tot zover de schriftlezing. Graag wil ik nu het woord geven aan zuster Mirjam Boy. Zij heeft haar overdenking de titel gegeven In vuur en vlam. En ik wens haar hierbij God zegen toe.
Goedemorgen gemeente Harderwijk. Dankjewel. Dank u wel voor de uitnodiging om hier vanmorgen te zijn. Het is altijd goed om de familie Koning ook te zien. Henk heeft mij als jongen, als tiener, zeg maar, bijbelles gegeven. En ik zat bij het eerste groepje wat hij heeft mogen dopen. Dus het is altijd heel bijzonder. En hij heeft ons getrouwd, een van de eerste ook nog. Ja, dus fijn jullie hier te zien. Mijn wens is ook vanochtend dat deze dienst de ere van God mag zijn. En dat Jezus' naam zal worden verhoogd. En dat de Heilige Geest ons hart zal openen om zijn woorden in ons op te nemen, zodat wij weer bemoedigd naar huis zullen gaan. De gelezen Bijbelteksten die komen uit Haggai in Zacharia. En deze Bijbelboeken horen tot wat we noemen de kleine profeten. En profetieën zijn niet voortgekomen uit de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven. Die hebben gesproken. Dat vinden we in 2 Petrus 1 vers 21. En ook nu nog steeds wil de Heilige Geest mensen inspireren, begeleiden en vormen. En de Heilige Geest, de beloofde plaatsvervanger, de trooster, die kwam toen Jezus naar de hemel was gegaan. De vroege regen. En op die manier kan God overal tegelijk zijn. Hij kon aanwezig zijn, hij kan nog steeds aanwezig zijn in mensenharten, voor wie zich wil laten leiden door de Heilige Geest. Jezus is het licht van de wereld, zoals gesymboliseerd in de kandelaar, in de menorah, in de tempel. En ook de kandelaar in Zacharia, die hij zag in het visioen. En die menorah, die staat voor genade, voor Gods geest, waar we genoeg van op voorraad dienen te hebben, nu Jezus gauw terug zou komen. Hoe was de houding van de discipelen toen ze de belofte van de komst van de Heilige Geest hadden ontvangen? Waren ze passief? En dachten ze, ach, dat komt nog wel een keer. We doen gewoon ons ding en we wachten wel af. Nee, ze keken er rijkhalsend naar uit. Ze wisten dat dit zoiets belangrijks was. Dat er iets zoiets bijzonders zou gaan gebeuren. Dat het de hele wereld voorgoed zou veranderen. En ze hielden zich vast aan die belofte. Hun hart was er vol van. En ze hebben gesmeekt om die uitstorting van de Heilige Geest, die ze zo graag wilden ontvangen. En ze waren één van hart en één van ziel. En ze zouden ook die Heilige Geest nodig hebben om uit te gaan, om het goede nieuws te verkondigen tot aan het uiterste van de aarde, met alle consequenties van dien. Een windvlaag kwam en tongen als van vuur zetten zich op hun hoofden. Die ruach die in Genesis als over het water zweefde, die zette hun hart in vuur en vlam. En de discipelen werden vol van Gods geest. En ze hebben duizenden mensen bereikt op dat moment. Het publiek, uit welke landstreek ook, die hoorden het evangelie in hun eigen taal. De discipelen konden het gewoon niet meer voor zich houden. Ze waren volkomen toegewijd. En op die dag werd de tekst uit Joël 2, vers 28 en 29 geciteerd. Daarom zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zoon en uw dochter zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Naar de leerlingen van Jezus waren op die bijeenkomst zo gedreven en zo gepassioneerd, dat anderen dachten dat ze dronken waren. En de mensen kwamen tot het besef en tot het geloof dat Jezus, die nog niet zo lang geleden gekruisigd en opgestaan was, werkelijk de Zoon van God was. En dat redding alleen door hem mogelijk was. Ze bekeerden zich. De liefde van God en bekering van de mensen, dat zijn hoofdthema's in de Bijbel. Kom tot inkeer en bereid je voor om jouw God in vrede te ontmoeten. En deze boodschap is nog steeds actueel. Er gebeuren bijzondere dingen als Gods geest mensen leidt, die bereid zijn zich te laten leiden. Zo ook de profeet Zacharia. Hij leefde in die tijd dat het volk Israël terugging vanuit ballingschap. Ze waren krijgsgevangen genomen in Babel. Ze keren terug naar Juda. En God spreekt woorden door Zacharia gericht aan Zerubabel. En toen ik op die naam stuitte, dacht ik, wie is dat? Zerubabel, ik heb er nog niet zoveel van gehoord. Maar na enig speurwerk en een interessante zoektocht ben ik meer over hem te weten gekomen. En de eerste keer wordt Zerubabel genoemd in 1 Kronieken 3 vers 19. En we zien later dat hij als landvoogd wordt aangesproken. Zijn naam Zerubabel betekent zaad van Babel. Geboren in Babel. En naast dat Babel, Bab-El, poort van God betekent, staat Babel in profetische zin als verwarring. Denk maar aan de toren van Babel. Zerubabel heeft blauw bloed. Hij is van adel, want hij stamt af van koning David en van koning Salomo. Als ik het goed geteld heb, wel 20 generaties terug. Maar het is een koningskind. Als het overblijfsel van het volk Israël terugkeert van Babylon naar Juda, is Zerubabel daar ook bij. Dat lezen we in Esra 2. Ze zijn door God geroepen om terug te gaan. Ook geroepen om de tempel te herbouwen. Eenmaal terug in eigen land begonnen de bevrijde Judeërs met het opknappen van hun huizen en hun grond, hun tuinen. En hier waren ze van de vroege ochtend tot de late avond mee bezig. Niets anders had hun aandacht. Tot de Heere via de profeet Haggai tegen Zerubabel zegt: jullie zijn zo druk met jullie eigen huizen te verfraaien. Je slooft je daar vooruit. En mijn huis, dat ligt er helemaal verlaten bij. Dat ligt er verwoest bij. Hij schudt hen als het ware wakker en hij eist hier zijn plek op. Want de hele situatie symboliseerde de ontrouw aan God. Door alleen maar bezig te zijn met hun eigen bedoeling. En God wil het volk een pas op de plaats laten maken. En hij zegt als het ware, waar zijn jullie nu helemaal mee bezig? Het overblijfsel ziet in dat ze hun prioriteitenlijstje op de kop hebben. Niet eerst jouw huis en jouw persoonlijke comfort en gemak voorop. Nee, eerst God liefhebben boven alles. Eerst de eer en de dank aan hem. Luisteren naar wat zijn bedoeling in jouw leven is en zijn wil. Afstemmen hoe jouw leven zich daartoe verhoudt. Hoe hij gehoorzaamt en hoe hij gediend wil worden. Ze maken een start met de herbouw van de tempel. De bouw van het fundament. En toen dat klaar was, de jongeren die juichten, die waren heel blij. Die zeiden, yes, we hebben het fundament klaar. Wat geweldig, wat ziet het er prachtig uit. Maar de ouderen, die hadden de oude tempel gezien in de hele luister van koning Salomo. En die moesten huilen. Want alles viel erbij in het niet. Medebewoners in het gebied riepen, wij willen helpen die tempel mee te bouwen. Laat ons meehelpen. Maar de Judeërs hadden de opdracht gekregen en zij waren degene die dat plan moesten uitvoeren. En vervolgens probeerden die tegenstanders hen te ontmoedigen. Ze maakten hen bang en ze ondermijnen ook het moreel van de Judeërs. Door geweld en kracht uit te oefenen, het uitoefenen van macht door de tegenstanders, werd de bouw van de tempel bemoeilijkt. Maar God had gezegd, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. God zegt liefdevol, nee. Ga niet uit jezelf met die tempel aan de slag. Ga niet uit jezelf het gevecht met die tegenstander aan. Geen mensenwerk, geen geweld, niet door menselijk machtsvertoon. Er is een andere, een betere manier waardoor het allemaal zal gaan gebeuren. Vertrouw daarop. Blijf die samenwerking met mij zoeken en ik zal jullie zegenen. Het gaat hier om vertrouwen en je afhankelijk weten van de Heilige Geest. God bemoedigt het overblijfsel in deze moeilijke situatie en hij zegt in Haggai 2 vanaf vers 4, wie van jullie heeft eerder die tempel gezien? Die prachtige tempel. En, hoe ziet het er nu uit? Jullie denken zeker dat het nooit meer iets kan worden. Maar houd vol. Wees sterk, Zerubabel. Wees sterk, mijn volk dat nog over is, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben bij jullie. Dat heb ik beloofd in het verbond dat toen je wegtrok uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bang. Daarna volgen er nog heel veel beloftes van vrede en van voorspoed. In Esra 5, 6 en 7 zien we dat het bevel voor de herbouw van die tempel gegeven wordt in 456 voor Christus door Artaxerxes, de koning van Perzië, waarna de tempel voltooid werd. Nou, dit alles was een stukje geschiedenis vanuit Gods woord. En die geschiedenis is leuk en aardig allemaal. Het staat in de Bijbel voor ons om er wat van te leren. Maar wat hebben die woorden mij en u in ons dagelijks leven te zeggen? Er zijn zoveel mooie parallellen en zoveel dingen om uit te leren. Want wij zijn net als Zerubabel geboren in de verwarring. Geboren in een wereld die God de rug toekeert. Geboren in gebrokenheid, in zonde, in de onvolmaaktheid. Net als Zerubabel zijn wij koningskinderen. Zerubabel stamt af van David. Maar ook Jezus is geboren uit de bloedlijn van David. Hij is voor ons gestorven en opgestaan en heeft de weg tot de Vader weer vrijgemaakt. En door hem aan te nemen, mogen wij ons zonen en dochters van de Allerhoogste noemen. De tekst in Matthäus 12 zegt, Jezus zegt dat op die vraag, wie is mijn moeder, wie zijn mijn broers? Jezus strekte zijn hand uit over zijn discipelen en hij zei, zie, mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil van mijn Vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder. En mijn zuster en moeder. Familie van God. Wij zijn dus koningskinderen. Wij zijn net als Zerubabel gered en geroepen om uit Babel te trekken en ons onder Gods leiding te stellen. Gered uit de verwarring. gered van de doodstraf. En nu al zijn wij inwoners van het Koninkrijk van God. En na de 1000 jaar in de hemel mogen onze voeten staan op een vernieuwde aarde, het beloofde land. Zerubabel had een taak, de bouw van Gods tempel. En datzelfde geldt voor ons. Maar hoezo? Welke tempel? In 1 Korinthe 3, vers 16 en 17, dat hebben we net gelezen en ook met de kinderen gezongen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Want als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig. En die tempel, dat bent u. Er is dus een tempel in de hemel, waar Jezus als hoge priester voor ons pleit. En op dit moment worden de zonden daar uitgedeeld, zoals op grote verzoendag in de tijd van de tabernakel in de tempel. Maar hier op aarde zijn u, jij en ik dus die tempel van God. Als wij toestaan dat Gods geest in ons hart komt wonen. En ook onze tempels, wie we zijn, wat we doen, moeten gereinigd worden door het verzoenende bloed van Jezus Christus, door de Heilige Geest. Hoe gaan wij eigenlijk met die tempel om? Zijn we ons er wel van bewust dat God in ons woont? Dat de God van Abraham, Isaac en Jacob hier in ons hart, als het ware zijn heilige der heiligen heeft, zijn tempel? Dat bedoel ik op een eerbiedige en respectvolle manier. God wil door zijn woord, door het gebed en de werking van de Heilige Geest met u, met jou, met mij in contact zijn. En dat is een individueel proces. Je kunt je afvragen, hoe is de staat van mijn tempel? Ligt deze er net zo verwoest bij als het Zerubabel en het overblijfsel de restanten vonden in Jeruzalem na de ballingschap? Zerubabel en het volk dachten eerst aan zichzelf. Maar zijn wij niet net zo? Ben ik bezig met mijn eigen fraai overdekte huis, waar ik me voor uitsloof, comfort, aanzien, uiterlijk vertoon? Waar gaat onze energie, onze tijd, ons geld naartoe? Hoe beheer ik wat ik gekregen heb aan zegeningen, kwaliteiten en talenten? Heb ik mijn prioriteitenlijst wel op de goede volgorde? Staat Gods belang en Gods wil en zijn bedoeling in mijn leven, staat dat voorop? Ben ik eigenlijk nog kritisch wat mijn hart en wat mijn gedachten binnenkomt? De poorten van mijn tempel? Eet ik bewust dingen wel of niet? Wat lees ik? Waar kijk ik naar? Met wie ga ik om? Waarmee voed ik mijzelf? Het gaat hier niet over wetticisme of het verdienen van de hemel. Het gaat erover dat we vanuit een liefdesrelatie met de Heer Jezus hem willen gehoorzamen en hem betrekken bij de keuzes die ik maak in mijn leven. En dat lijken soms van die hele kleinigheden. Bijvoorbeeld, zal ik wel dat programma kijken of niet? Of zal ik, nu ik op mijn telefoontje zit en iets tegenkom wat eigenlijk niet oké is, geef ik dan toch die klik of doe ik het niet? Zal ik toegeven? Of wil ik met de Heere God een overwinnend leven leiden? Wat is eigenlijk mijn morele standaard? Is dat Gods waarheid? Of vaar ik af op menselijke intellect, wijsheid of mijn gevoel en emoties? Het gaat erom dat ik me bewust ben van mijn taak de poorten van deze tempel op geestelijk, mentaal en fysiek gebied te bewaken en rein houdt. Samen met hem. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb daar nog enorm veel in te leren. We hebben zijn licht en onderscheidingsvermogen nodig om te zien wat waarheid is en wat leugen is. En tegenwoordig lijkt dat steeds meer met elkaar te verstrengelen. Wanneer God op de troon van je hart zit, wanneer Hij in jouw leven de eerste plaats krijgt. We hebben net gezongen, zoek eerst het koninkrijk van God. En we laten ons door zijn geest leiden, dan heet dat het proces van de heiligmaking. Als we God willen dienen, zullen we tegenstand ervaren. Mensen die ons willen ontmoedigen, mensen die ons willen tegenwerken. Ons moreel proberen te ondermijnen. Misschien word je belachelijk gemaakt op je werk, school, studie, in je vriendengroep, omdat je dingen liever niet doet. Misschien heeft het te maken met wat je op Sabbat wel of niet wil doen. Dat je denkt, ik kan niet meegaan, want dat is tegen mijn principe. Misschien zul je merken dat we buiten de maatschappij komen te staan. Dat is ook voorzicht. In de toekomst kunnen we misschien daardoor niet eens meer kopen of verkopen. Omdat we de wet van God plaatsen boven die van mensen. De Heere daagt ons uit. Laat dit proces geen mensenwerk zijn. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat de Heilige Geest dingen in mij moet doen. Want weet u, ik betrap me erop, ik betrap mezelf erop, dat ik soms keihard met mezelf aan de slag ga. Om die tempel in het reine te brengen. Ik veeg mijn fouten onder de deurmat, ik poets de zonde weg en ik slik de wrok in en ik dweil mijn tranen op. Verleidingen denk ik te doorzien, verkeerde gedachten pingpong ik snel terug. En ik probeer de volgende keer om nog beter mijn best te doen. Die nare gewoonte zal ik overwinnen, ik. En als die overwonnen is, dan dient zich het volgende alweer aan. En uitgeteld lig ik op de bank. Tjonge, wat een werk. Denk je dat je klaar bent, komt het volgende weer. Totdat Jezus naast mij komt zitten. En zegt, stop. Geef mij die bezem en die dweil. Geef het aan mij. Want de enige die de tempel die jij bent schoon krijgt, dat ben ik. Vraag het gewoon aan mij. En ik zal het in jou doen. Ach, wat een ontspanning. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Ik had vorig jaar nog zoiets. Misschien is dat heel herkenbaar. Ik voelde me heel erg gekwetst door iemand. En dan heb je de neiging om die persoon te ontlopen. Het leek me onmogelijk om die persoon te vergeven. Ik kon het niet uit mezelf, hoe ik het ook probeerde. Ik vocht met en ik vocht tegen mezelf. Totdat ik het uiteindelijk in Gods handen kon geven. Ik maakte een beslissing. Heer, ik kan het niet zelf. Wilt u het alstublieft van mij overnemen? Wilt u het er maar in mij doen? En God zorgde ervoor dat ik die persoon weer in liefde kon zien. De Heere heeft dat in mij gedaan. Ik kon weer vergeven, ik kon weer verder. Er was weer rust. Er was weer harmonie, er was weer hemelse vrede. Ik kon weer verder. En zo werkt onze liefdevolle God in ons. Herkenbaar? De Heilige Geest herstelt wat gebroken is. Een nieuw begin. Een heiligmakend groeiproces met vallen en opstaan. Een weg van uithuilen en opnieuw beginnen. Laat ik dat toe. Dat zijn licht, die rommel in mijn hart, die puinhoop, het oude zeer, misstanden, dat hij dat zichtbaar maakt, zodat ik die samen met God kan opruimen. Ik ben heel graag onafhankelijk. Ik wil alles zelf doen. Maar Jezus vraagt totale overgave en toewijding. Om vanuit daar mijn eigen verantwoordelijkheid net zo goed op te nemen. Te vertrouwen op zijn macht en zijn kracht in plaats van die van mezelf. Want de tempels die wij zijn, die zijn heilig. Ik ben apart gezet omdat Gods geest woning maakt op mijn verzoek. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Als een geduldige leermeester voedt hij mij, zijn soms onwillig en opstandig kind, op. Samen met hem verkeerde gewoonten, zonden, wrok, verslavingen overwinnen. En soms helpt God ook via mensen, hè, of zelfs via dieren. De trouw van een dier. Vrienden, medebroeders en zusters. En zoveel dingen meer. In plaats van onze fouten te verdoezelen, te bagatelliseren of eraan toe te geven, zouden we in plaats daarvan een afkeer moeten hebben, een afschuw van die zonde. We zouden ons eigenlijk bewust moeten zijn dat elke keer dat ik zondig, als het ware een spijker sla in de handen van Jezus, als ik weer de fout in ga. Ik ben degene die hem opnieuw, wij zijn degene die hem opnieuw kruisigen. Als dat tot me doordringt, hoe ernstig zonde eigenlijk is en dat niet in zijn tegenwoordigheid kan bestaan, dan brengt me dat aan de voet van het kruis. En dat is de weg van de heiligmaking. En dat is bouwen en schoonmaken aan Gods tempel. Gods licht dat in ons gaat schijnen en dat is precies waar God ons wil hebben. En zo kan die ons eindelijk gebruiken. Maar ik ben soms net als het volk van Israël, die de wetten van God hoort. En met elkaar roepen ze, ja, dat zullen wij doen. Maar de foute kronkel in mijn hoofd is niet dat ik het kan doen. Geen eigen gerechtigheid. Maar dat God het door u, door jou en door mij wil doen. Zijn gerechtigheid. Zonde bij de wortel aanpakken. De verkeerde gedachten al in zijn naam krijgsgevangen nemen. Een oud lied zegt, zonden, zinnen, overwinnen, dat is wat hij vraagt. Het proces van sterven aan mezelf. Hij moet meer worden en ik moet minder worden. En Jezus is mijn enige voorbeeld hoe je als kind van God op deze aarde kunt leven. Een ander volmaakt mens ben ik nog niet tegengekomen. Hoe ging hij er dan mee om? Hoe kaatste hij de vragen van de duivel die op hem afgevuurd werden, hoe ging hij daar dan mee om? Met het weerwoord, kijk, er staat geschreven. Gods woord zegt. We leven in een bijzondere tijd, waarin de profetieën zich voor onze eigen ogen zich ontvouwen. De bosbranden, de orkanen, de vulkaanuitbarstingen, de politieke, economische en sociale onrust overal. Er komt een tijd dat de vijand van God de aarde totaal zal beheersen. Maar tegelijkertijd zal er een overblijfsel zijn dat trouw blijft aan God. Aan zijn geboden en het getuigenis van de Heer Jezus, vol van Gods geest. De late regen, de verfrissing, zal uitgestort worden. De verkwikking zal eerst nog komen om zijn vrucht van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing te laten rijpen. Hij zal ons karakter niet ineens als bij toverslag veranderen. Maar zijn geest wordt uitgestort op degenen die zich hebben voorbereid deze te ontvangen. Dat wij net als de discipelen reikhalzend zullen uitkijken naar die belofte, de uitstorting van zijn geest. En die verwachten. Ons ervan bewust zijn dat er iets op komst is dat de wereld totaal zal veranderen. Smeken dat Joëls woorden waarheid in ons worden. Gods belofte en bemoediging aan Zerubabel, die zijn ook voor ons. Laten we nog één keer naar die belofte kijken. En op de stippenlijn mag u en jij je eigen naam invullen. Maar houd vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd, toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden zijn. Wees dus niet bang. Vandaag hebben we Zerubabel, de late regen en onszelf met elkaar verbonden. De boodschap van de drie engelen zal binnenkort met kracht verkondigd worden. De luide roep, zodat mensen een keuze kunnen maken voordat de genadedeur dichtslaat. We zullen goddelijk gedreven zijn, zoals de discipelen op de Pinksterdag. Onze boodschap zal zijn, God is liefde. Kom tot inkeer en bereid je voor om jouw God te ontmoeten wanneer hij terugkomt. En keer je af van menselijke inzettingen en volg mij. Geef hem alleen de eer. We zullen het dan niet meer voor ons kunnen houden. Tegen ons, koningskinderen, geboren in de verwarring, geroepen uit Babylon, om ondanks tegenstand te staan, zegt het woord niet door eigen kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere. Mijn wens is dat we dagelijks door die liefdesrelatie met God geheiligd worden en ons zullen verzamelen voordat die Heilige Geest wordt uitgestort. En dat wij net als de discipelen door zijn geest, één van hart en één van ziel, volkomen toegewijd mogen zijn. En dat we opnieuw, of voor het eerst, opnieuw gepassioneerd in vuur en vlam zullen staan om van zijn liefde te vertellen, te getuigen, totdat Jezus terugkomt om ons op te halen. Amen.